Goedemorgen, broeders en zusters. We willen met elkaar de Bijbel openen bij de Johannesbrief, 1 Johannes 2. Ik wil u vragen om zoveel mogelijk uw Bijbel ook open op schoot te houden, want we willen ook met elkaar door de tekst heen gaan. En we willen met elkaar lezen 1 Johannes 2 en onze tekst is vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 3, vers 3. Maar ik wil met u lezen vanaf 1 Johannes 2, vers 24. En daar staat het volgende. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Vers 28. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Tot zover de schriftlezing. En gemeente, de vorige keer toen ik met u vers 18 tot met vers 27 overdacht, toen ging het daarin over de kern van de dwaalleer. En dat wil ik met u lezen, vers 22 en vers 23. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Johannes die is hier duidelijk geweest. En hij draalt hier niet omheen. Wat hij wil duidelijk maken. En hij heeft er tot op dit moment geen doekjes om gewonden. Johannes die is recht door zee. Wie de Vader logent, heeft de Zoon niet. En wie de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Dat is heldere taal, zult u zeggen. Maar dit is ook gelijk de allereerste belangrijke, cruciale vraag voor u, voor jou en voor mij vanmorgen. Welke plek heeft de persoon van de Heere Jezus in uw en in jouw leven? Gelooft u daadwerkelijk dat hij voor uw zonde is gestorven, plaatsvervangend aan het kruis op de heuvel Golgotha? Ik heb al eerder aangegeven in de vorige preken dat Johannes deze brief schrijft tegen de dwaalleer, tegen de dwaalleraars. En zo bedoelt Johannes het hier ook. De dwaalleraars die logenden dat Jezus de Zoon van God was. En ze erkenden niet dat hij Jezus de Zoon van God was. En ze logen ook dat hij de enige weg tot behoud was van zondaren. En helaas moeten we constateren dat deze vorm van dwaling ook binnen de kerk is binnengeslopen. Ik ga geen richtingen noemen, maar het is gebeurd. En dat zien we vandaag ook de dag. Nou, ik heb dit de vorige keer ook kort met u gedeeld. Maar ik wil het toch even kort aanstippen, omdat dit zo van fundamenteel belang is voor uw geloofsleven. Dat u erkent dat Jezus de Zoon van God is. Het is fundamenteel om te erkennen dat het om hem gaat. En het kennen van de Heer Jezus, dat wordt hier in deze brief niet bedoeld als een oppervlakkig kennen. Van we hebben zijn woord, we hebben zijn geboden, we gaan netjes naar de kerk. Nee, zo bedoel ik het niet. Ten diepste betekent het kennen van God door hem gekend zijn. Weten waar je staat. En ik wil je ervoor waarschuwen dat het zo gewoon kan worden om te geloven. En ik kom dat helaas wel eens vaker tegen, ook voor mijn werk. Dan kom ik bij klanten. Ja, en er wordt er soms zo makkelijk gezegd, maar we zijn toch allemaal kindertjes van de lieve Heer. Een beetje zo'n Sinterklaasvoorstelling. Oh ja? Dan vraag ik me soms echt werkelijk af. Omdat we niet als collectief, als gemeente verantwoording af hoeven te leggen als we straks voor God staan. Maar individueel. Persoonlijk. Daarom is dit de allereerste belangrijke vraag vanmorgen in een christenleven. Ook als wie je vanmorgen te gast bent. En als u nog leeft voor eigen rekening, en dan bedoel ik als de schuld tussen u en God nog niet betaald is. Als u leeft voor eigen rekening, dan roept het woord van God u op om uzelf te bekeren tot de levende God. En zijn naam is Yahweh. Hij is de God der goden, de Heere der heren. Dit is het startpunt van een kind van God. Nou, hoe kan ik dat doen, vraagt u zich misschien af. De cipier uit de handelingen die vroeg dat ook af. Wat moet ik doen om behouden te worden? Allereerst helemaal niks. De Heer Jezus, die gaf zijn leven als een verzoenend offer voor u en voor jouw zonde. Het is volbracht. Maar ten tweede roept het woord van God u op om u te bekeren tot hem. Om nogmaals even terug te komen op de vraag van de cipier uit Handelingen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Bekeert u. Geloof het evangelie. Ten eerste, bekeer je. Draai je 180 graden om. Beleid voor God dat je een zondaar bent en dat je zijn vergeving nodig hebt. En ten tweede, geloof het evangelie. Geloof dat de Heere Jezus ook voor jou persoonlijk aan het kruis is gestorven. Maar wat nog belangrijker is, dat hij is opgestaan uit de dood. Want door zijn opstanding mag u leven. Door zijn opstanding mag jij leven. Dat hebben we ook 2 weken geleden overdag met Pasen. Wat een heerlijk feest is dat. En als je dat gedaan hebt, als je je vertrouwen hebt gesteld op de Heere Jezus, als je hem hebt aangenomen, dan komt de Heilige Geest van de belofte in u wonen. En die leidt ons door dit leven heen. En daarom zegt Johannes hier in vers 27 van hoofdstuk 2, en wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En voor de zalving, wat we hier lezen in vers 27, zoals het wordt genoemd, moeten we lezen dat dit de zalving is van de Heilige Geest. Die eenmalig in ons leven komt. En de reden waarom Johannes deze zalving noemt, dat is waarschijnlijk omdat de dwaalleraars zo leefden. Met allerlei rituelen en deze immorele levenswijze, dat ging gepaard met zalvingen. Dus waarschijnlijk noemt hij hier de zalving expliciet. En voor de goede orde, hij schrijft deze brief aan jonge gelovigen, aan een gemeente. En waarschijnlijk zonder geestelijk leiderschap. Dat wordt hier niet vermeld in de tekst, maar meerdere bronnen, bijbelverklaarders, die zeggen dat. Dat er geen geestelijke leiderschap was. En als je geen leiderschap hebt in de gemeente, dan ben je als broeder en als zuster vatbaarder voor dwalingen van buitenaf. En daarom benadrukt Johannes hier dat de zalving, dat de Heilige Geest ons als gelovigen onderwijst. Nou, dit eventjes ter inleiding. We komen nu bij onze tekst die we met elkaar willen behandelen. En ik wil graag de tekst vers 28 tot en met hoofdstuk 3 vers 3 onderverdelen in twee punten. Het eerste punt is een aansporing voor ons als gelovigen. En het tweede punt is bemoediging en bevestiging met daaraansluitend ook een aansporing voor ons als gelovigen. Dus als eerste een aansporing en ten tweede een bemoediging en een bevestiging. En we beginnen bij als eerste punt, een aansporing voor de gelovigen. En ik wil u lezen vers 28a. En daar staat het volgende. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Johannes die stopt hiermee in vers 27 en hij benoemt het allereerst nog een keer in vers 28. En dit is de eerste aansporing voor ons als gelovigen ook vanmorgen. Blijf in hem. Nou, hoe kunnen we in iemand blijven? Hoe kunnen we in iemands persoon blijven? Als je bent van die persoon. Als je bent van iemand. Ik ben van Jenita. Jenita en ik zijn samen één. Op de dag toen wij trouwden, toen werden wij samen één. Nou, hoe onderhoud je die relatie? Doordat je omgang hebt met elkaar. Je praat met elkaar. En zo is het ook in de relatie met God de Vader. Hij is mijn eigendom. Hij is mijn meester. Hij is mijn heiland. Hij is mijn alles. En ik ben zijn kind. Als je daar eens kort over nadenkt, dan is dat toch geweldig. En misschien is het u wel meerdere malen opgevallen dat Johannes schrijft, bijvoorbeeld in vers 12, ik schrijf u lieve kinderen. En in vers 18 schrijft hij, kinderen, het is het laatste uur. Iedere keer een aansporing. En hier ook in vers 28, en nu lieve kinderen, blijf in hem. Nou, allereerst kun je er hieruit opmaken dat Johannes een band had met zijn geestelijke kinderen. Waarvan hij niet wilde dat ze opnieuw in de strik van de dwaalleer terecht zouden komen. Het zijn Johannes geestelijke kinderen, zou je kunnen zeggen, waar hij zuinig op is. Maar ten tweede dient het ook een ander doel, wat we lezen met elkaar in vers 28b. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, op dat met welk doel wij vrijmoedigheid hebben, wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Er vallen mij in dit vers in het bijzonder drie woorden op. Het woord vrijmoedigheid, het woord geopenbaard, openbaren, en het tweede woord beschaamd, beschaamd worden. En ik wil eerst even inzoomen op dat tweede woord, openbaren. En in de tekst staat, wanneer hij geopenbaard zal worden. En misschien vraagt u zich wel af, de Heer Jezus die was toch al geopenbaard? Dat klopt, de Heer die is aan de wereld geopenbaard. En Johannes die bekrachtigt dat ook in vers 2 van hoofdstuk 1. Dus één bladzijde terug, leest u met me mee. Want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Met andere woorden, broeders en zusters, de liefde van God is geopenbaard in zijn Zoon. En Johannes die wil benadrukken dat we niet moeten vergeten dat dit de boodschap is die al vanaf het begin gepredikt is. Jezus is aan ons geopenbaard, zodat u en zodat jij en zodat ik vandaag de dag gered kunnen worden. En Johannes die was degene die het met eigen ogen heeft gezien, het geopenbaarde leven van Jezus. Maar nu voor onze ogen is hij onzichtbaar. Daarom zijn ons nu nog niet alle dingen geopenbaard. Maar straks bij zijn komst zal hij, zal de Heer Jezus ten volle aan ons geopenbaard worden. Dan zal het volledig licht voor ons worden. Johannes die gaat daar straks in vers 2 van hoofdstuk 3 nog dieper op in. Maar daar wil ik straks meer over zeggen. Maar als hij geopenbaard zal worden, dan zal het ook duidelijk het onderscheid te zien zijn. Tussen de gelovigen en de ongelovigen. Tussen degene die een schijnvroomheid met zich mee hebben of degene die echt met de Heere leven. Tussen de rechtvaardigen en de goddelozen zou je ook kunnen zeggen. En dat bedoel ik niet dat je netjes leeft, dat je precies weet op welke volgorde de feestdagen staan of dat je iedere zondag vroom in de kerk zit. Dat is schijnvroomheid. De Heere die haat dat. Nee, zoals we lezen vanuit vers 28, dan staat er dat wij, het eerste woord, vrijmoedigheid mogen hebben bij zijn komst als we in hem blijven. Daarom roept Johannes meerdere malen op in deze brief om in hem te blijven. Want, zegt hij, je wil niet bij zijn komst als de Heere terugkomt op de wolken van de hemel, dat is het derde woord, je wil niet bij zijn komst beschaamd gemaakt worden. En daar doelt Johannes op in dit vers. En ik zie hier een duidelijk onderscheid met vers 18 van hoofdstuk 2 en met dit vers. En in vers 18 er staat vermeld de komst van de antichrist. De antichrist komt. Hij zal zich openbaren op het wereldtoneel. Maar ook de Zoon van God komt. Ook hij zal zich openbaren. Maar als je kiest voor een leven buiten Jezus, dan zul je beschaamd uitkomen. En daarom heeft Johannes hier ook in de voorgaande versen onderwijs hierover gegeven. Over de geest van de antichrist. Zij zijn uit het midden van de gemeente weggegaan. En zij zullen beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Met andere woorden, Johannes die wil duidelijk aangeven dat de dwaalleraars die leefden volgens de dwaalleer niet wandelden in het licht. En dit is uiteindelijk een weg die leidt tot het verderf. En niet tot de eeuwige zaligheid. En dan zul je uiteindelijk beschaamd uitkomen. Daarom vanmorgen nogmaals de oproep, ja de aansporing om in hem te blijven. En de vrijmoedigheid die we tot hem mogen hebben. Dat is een natuurlijk vertrouwen. Dat mogen we hebben, die gegrond is op een intieme relatie met de Heer Jezus. En daarom schaart Johannes zichzelf hier ook onder. En geeft hij aan dat als we deze vrijmoedigheid hebben in hem, in de Heer Jezus, dat we niet beschaamd hoeven te zijn bij zijn komst. Dan hoeven we ons niet te schamen. En Paulus die haalt dit ook aan in Filippenzen 1. En ik citeer. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Paulus en Johannes, broeders en zusters, dat waren mannen die deze vrijmoedigheid in hem, koste wat kost, vast wilden houden. En die vrijmoedigheid houdt in dat we willen uitkomen voor zijn naam, zijn woord en zijn geboden. Ze wilden niet beschaamd worden, maar ze wilden dat Christus meer en meer zou worden in hun leven. En nu jij, u, herken je dit in je leven vanmorgen? Ben je bereid om te leven voor hem? In dit vers zien we een verlangen naar de openbaring van de Heere Jezus, naar zijn terugkomst. Gaan we die met vrijmoedigheid tegemoet? Dan vraagt het wel een offer van u en van mij. Want leest u met mij mee in vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Heel concreet is dit vers over wie hem werkelijk toebehoort of wie niet. Daarom sluit dit vers ook aan op het vorige. En is Johannes hier weer duidelijk. Er is geen ruimte voor de dwaling. Daarom begint hij hier met het feit dat God rechtvaardig is. God is rechtvaardig. En jongens en meiden, wie van jullie lijkt er het meest op jullie vader? Ja, dat is misschien een beetje een lastige vraag om allemaal tegelijk te beantwoorden. Maar als ik zo rondkijk, dan zie ik wel sommige kinderen die aardig lijken op hun vader. Nou weet je, ik hoor dat ook diverse malen. Van mensen die mijn vader nog gekend hebben. Ik was zelf 7 jaar toen mijn vader overleed, dus ik heb hem nooit gekend. Maar wat mij altijd wel bemoedigt en wat ik fijn vind, is dat de mensen die mijn vader hebben gekend, die herkennen in mij dezelfde dingen die mijn vader ook deed. Dat moet je goed onthouden. Dat Gods kinderen, die lijken ook op hun hemelse vader. En broeders en zusters, besef ook goed dat u als geliefd kind van de Vader, u toont het ware beeld van hem. Als u bent vrijgekocht, dan toont u het ware beeld van hem. Het is goed om dat even te beseffen. Ziet u daarom ook de duidelijke scheidslijn van mensen die leven voor Jezus en wie niet? Daarom stelt Johannes hier in vers 29. Je kunt zien aan degene die rechtvaardig handelt of hij of zij uit God geboren is of niet. Ja, zegt u. Maar er zijn wel heel veel mensen die heel veel met het geloof, die niets met het geloof hebben, maar die heel veel met de mensheid voor hebben. Dat klopt, en dat moeten we niet uit het oog verliezen. Er zijn mensen die zich inzetten voor de mensheid. En waar wij als christenen zelfs nog veel van kunnen leren. Maar Johannes die bedoelt dit in verband met de dwaalleer, zoals ik al eerder aangaf. Op het eerste gezicht zie je door de verkeerde vroomheid hoe mensen leven. Maar kennelijk constateert Johannes hier zijn lezers dat het duidelijk te onderscheiden is. Dat de dwaalleraars niet de gerechtigheid praktiseren. Daarom ligt hier mijn inziens de nadruk ook op woord en daad. Want vers 10 van hoofdstuk 3 bekrachtigt dit ook. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Dat is best radicaal, toch, gemeente? Daarom zien we dat als iemand eerlijk handelt, naar redelijkheid en eerlijkheid, dat hij of zij oprecht leeft en wandelt met de Heer Jezus. Mensen die kunnen daardoor niet ontkennen dat je uit God geboren bent en dat je de rechtvaardigheid wil doen, niet vanuit een moeten, dat je goede werken wil doen, niet vanuit een moeten, dat je over hem wil getuigen, niet vanuit een moeten, maar dat je dat alles wil doen door het geloof, uit liefde voor hem. Dat is het verschil met de dwaalleer waarin ze de goede werken die ze doen voor zichzelf willen doen. Maar wij als kinderen van de levende God, als het goed is, wilt u goede werken doen, daden voor hem. Daarom dit grote verschil en zien we ook vanuit dit vers een aansporing vanuit Johannes om vrijmoedigheid te hebben. Dus om met hem te leven vanuit een eerlijk en een oprecht leven door het geloof. Blijf in hem. Dat was ons eerste punt. Dat was de eerste aansporing. Nu gaan we naar ons tweede punt. Bemoediging en bevestiging. En nu Johannes de dwaalleer en de dwaalleraars heeft ontmaskerd in vers 28 en vers 29, lezen we hier een enorme bevestiging vanuit God voor zijn kinderen. Lees u met me mee, vers 1a. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Dit is toch heerlijk om te lezen, broeders en zusters. Hier zien we het vaderhart van God. En blijkbaar hadden dit de jonge gelovigen aan wie Johannes schreef, hadden ze dit nodig. Bevestiging, bemoediging, dat het werkelijk waar is dat wij kinderen van God worden genoemd. En daarom moet het goed tot de gelovigen doordringen. Daarom moet het goed tot u, tot jou en tot mij doordringen, dat de Vader ons lief heeft. En Johannes die zegt hier niet dat de Vader ons lief heeft, of hij blijft er niet alleen bij stilstaan dat de liefde van de Vader ons is getoond alleen. Nee, de liefde van de Vader, dat is ons gegeven. Dat is niet zomaar een misschientje. Johannes heeft het niet bij wijze van spreken opgeschreven. Maar broeders en zusters, dit is goddelijke realiteit. Doordat we zijn wedergeboren. Vers 29b, doordat we uit hem geboren zijn. Daarom is het goed om dit eens goed door je heen te laten dringen. Misschien zit je hier vanmorgen wel met zorgen in je hart. Misschien ben je wel down de laatste tijd. Of heb je depressieve gedachten. Omdat het allemaal niet gaat zoals jij dat wil. Hoe is je eigen beeld vanmorgen? Misschien is je eigen waarde wel beneden peil. En ik wil je ook dit zeggen. Vanuit de Bijbel wordt er geleerd dat we als mens slecht zijn. De Bijbel zegt, we zijn geneigd tot enig goed en tot alle kwaad. Vanuit onszelf zijn we slecht. Misschien zit je er helemaal niet op te wachten, op datgene wat ik je nu wil gaan zeggen. Maar ik bedoel het wel met alle ernst en de oprechtheid van mijn hart. Zie op Jezus. Zie op Jezus. En dat is wat Johannes ook telkens doet. Wijzen op Jezus. Bemoediging. Bevestiging. En ik hoop dat je gaat zien dat God het is die met jou gaat leven. Dat God het is die met jou wil leven. Het initiatief is tenslotte van hem uitgegaan. Vers 1a van hoofdstuk 3 zijn gedachten van God voor jou. En je moet leren leven om vanuit hem te leven, om met hem te leven. Om je met hem te identificeren. Om te leren kijken hoe God naar jou kijkt. Daarom wil ik je vanmorgen bemoedigen. Blijf niet op jezelf kijken, maar rust in hem. En een broeder vanuit de gemeente, die appte me van de week. En die appte een tekst door vanuit de Bijbel, Colossenzen 2, vers 6 tot 10. Nou, u moet het thuis maar doorlezen, maar dat raakte me. En vers 9 en vers 10 dat zegt, want in hem, in de Heer Jezus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus in de Heer Jezus is alles volmaakt. In hem was geen zonde. En dan zegt vers 10, en u bent volmaakt geworden in hem. Dat is toch geweldig dat je dat mag lezen. Weer een bevestiging vanuit het woord. Je bent volmaakt. En dat is wat Johannes ook wil doorgeven aan zijn kinderen. Weet dat je geliefd bent door de Vader. Weet dat je volmaakt bent in hem. Weet dat je een kind van hem bent. Maar gelijk in vers 1b geeft Johannes hier duidelijk het verschil aan tussen de dwaalleraars en de wereld. Lees het met me mee, vers 1b. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Dat is best radicaal, broeders en zusters. Maar vergeet niet dat wij bijwoners zijn en vreemdelingen op deze aarde. De wereld die wil de boodschap van het kruis niet horen. En je wordt voor gek verklaard als je nog in deze waarheden gelooft. Dat Jezus Heer is. Daarom zijn we voor de ogen van de wereld dwaas. Ik was laatst voor mijn werk bij de houthandel. Ik moest wat hout halen en het was eind van de dag. Het was op Goede Vrijdag. En ik kwam binnen en de medewerkster achter de balie die zag aan mij dat ik moe was. Ik was, ja, dat mag ook, hè, als je een dag hebt gewerkt, dan ben je moe. En ze zei, nou, lekker weekend voor de boeg, vanavond met de beentjes omhoog op de bank. Ik zei, nee, ik mag vanavond naar de kerk. Nou, toen werd er al een beetje gelachen en er kwam nog iemand bij staan. Ga jij naar de kerk, zei hij. Ik zeg, ja, het was een unieke gelegenheid om in twee zinnen het evangelie uit te leggen. Maar wat ik er weer mee wil aangeven, dat is de wereld die neemt aanstoot aan de boodschap van het kruis. Dat Jezus daar de zondenschuld op zich nam. Daarom is het juist uw taak, is het jouw taak, is het mijn taak om daarover te vertellen. Maar vergeet ook niet dat je op weerstand stuit als je over zijn liefde mag vertellen aan hen die daar geen weet over hebben. Wat ik met dit punt wil duidelijk maken is dat het christendom geen leven is van achteroverleunen. Met de gedachte van zo, nu heb ik het, ik mag rusten in vers 1a, ik ben een kind van God en ik ben zo blij. Ja, dat zegt een liedje ook, ik ben zo blij, Jezus leeft in mij. Ja, broeders en zusters, het is harde realiteit dat wij christenen zijn. Wij zijn anders als christenen. Wij zijn gek en dwaas voor de wereld. En vers 13 van hoofdstuk 3, die voegt daaraan toe, verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Ik hoop dat het u oproept om in woord en daad te leven voor hem. Want met dit doel schrijft Johannes, zoals we lezen in vers 26, tot hen die u misleiden. Daarom bemoedigt hij zijn lezers in hun positie als kind van God. En schrijft hij in vers 27 dat de zalving, de Heilige Geest, hen hierin onderwijst. En wat ik zo mooi vind om te lezen, ook vanuit de Romeinenbrief van hoofdstuk 8. Dan zegt Paulus daar dat de Geest, de Heilige Geest, die getuigt met onze geest in ons. Dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En dan stoppen we vaak bij dit vers, maar er staat erachter, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Broeders en zusters, mag het geloof in hem, in de Heer Jezus, mag het ons iets kosten? Paulus die legt hier de nadruk in Romeinen, dat als wij met hem verheerlijkt willen worden, wij ook met hem zullen lijden. Dus heb je de verwachting op hem, stel je je hoop en verwachting op de Heer Jezus, dan zul je lijden ondervinden, in welke vorm dan ook. In de vervolgde kerk is dat heel radicaal. Vanmorgen hebben we daar ook nog voor gebeden, voordat we de dienst begonnen. Voor de broeders en zusters in de vervolging, zij zijn het gewend. En zij weten het, wat het is, het leven met Jezus. Dus mag het ons ook iets kosten. Vers 2 wil ik met u lezen. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Broeders en zusters, geliefden, zoals Johannes hier begint. En hij gaat hier door over de lofzang voor Gods kinderen. Nogmaals bemoedigt en bevestigt Johannes hier dat ze het geloof hebben en dat ze kinderen van God zijn. En valt het u ook op dat er in vers 2a staat, nu zijn wij kinderen van God. Dus nu hebben wij al deel aan zijn heerlijkheid. Nu al zijn wij in hem verzoend, we zijn met hem gekruisigd, begraven, opgewekt, verzoend. We zijn door hem aangenomen en noem heel dat rijtje maar op. Een erfgenaam. Maar vervolgt Johannes, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dus je ziet duidelijk een verschil tussen nu en straks. Dus wij zien nu ten dele. Er zal ons dus als gelovigen nog iets geopenbaard gaan worden wat wij zullen zijn. Maar dit is wat de Vader nog voor zichzelf houdt. Het is daarom nog niet zo openlijk en publiekelijk in de Bijbel omschreven. Maar dat kan pas als hij, de Heer Jezus, is geopenbaard. En Johannes die zegt hier eigenlijk als het ware. Wij als één grote huisfamilie. Wij dragen een geheim met ons mee wat alleen voor de gelovigen geopenbaard zal worden. Maar, vervolgt Johannes in vers 2b, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Ja, dit is een openbaring, broeders en zusters. Dit is een onthulling. En ik word hier enthousiast van. En net als Paulus zie ik hier reikhalzend naar uit. Als hij, de Heer Jezus, voor ons geopenbaard zal worden, dan ligt daar ook een onthulling voor zijn kinderen. Dan ligt daar een onthulling voor u, voor jou en voor mij. Wij zullen hem gelijk zijn. Ik wil met u heel kort even lezen 1 Korinthe 15. Blijf er nog heel even bij. 1 Korinthe 15. Vers 20. En daar staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. We zullen de Heere Jezus gelijk zijn. Maar ik hoop dat het u duidelijk is, en laat daar ook geen onduidelijkheid over bestaan, dat Jezus de eerstgeborene blijft. En dat hij is en blijft de enige Zoon van God. Hij is het middelpunt van alle heerlijkheid. En zijn heerlijkheid zal straks van ons afstralen. Want zoals er hier staat in 1 Korinthe 15... zullen wij allen in Adam sterven. Maar ook zullen wij allen in Christus levend gemaakt worden. Eerst Christus als eersteling. Daarna wij die van de Vader zijn. Je moet het zo zien. Hij is de Zoon van de Vader. Wij zijn kinderen van de Vader. Wij mogen als koningen met hem regeren. Maar hij is de koning der koningen. Wij mogen met hem heersen. Maar hij is de heerser. En zijn heerlijkheid, want daar gaat het om, zal van ons afstralen. En Johannes die zegt aan het eind van vers 2, want wij zullen hem zien, zoals hij is. Nu nog, broeders en zusters, leven we door het geloof. Maar straks door aanschouwen. En ik heb nu een voorbeeld waar ik over nagedacht heb of ik het zou moeten noemen, maar ik noem het toch. Vorige week reed ik door Ede. En dan zul je zeggen, ja, dat is Ede, maar er hing een reclamebord over, ja, ze promoten bier. En dan staat er, eerst proeven, dan geloven. En ik moest daaraan denken, eigenlijk is het is voor ons precies andersom. Eerst geloven en straks proeven. Straks aanschouwen we. Dus de persoon van de Heer Jezus, dat is ons nu nog niet volmaakt. Maar hij is nu nog niet volmaakt, maar hij is dezelfde. Die we straks zullen zien zoals hij nu is. En straks in zijn tegenwoordigheid zal zijn heerlijkheid van ons afstralen. En o broeders en zusters.
We mogen ons uitstrekken naar het Lam. We mogen ons verdiepen in die stad met palenpoorten. Waar we hem zullen zien. Wat is het een genade. Als we die stad mogen binnentreden. Dat geeft hoop voor de toekomst. Verlangt u daar ook zo naar? Ik wel. Ik sta daar jammer genoeg niet altijd zo bij stil. Je hebt je werk. Misschien herkent u dat wel. Je hebt drukke tijden. En soms slokt de tijd mij op. Maar altijd is mijn gebed, iedere morgen, Heere, kom spoedig. Er is zoveel leed in de wereld. Er gebeurt zo ontzettend veel. Zoveel broers en zussen van ons worden gemarteld en gedood vanwege het geloof in de Heere Jezus. Mijn gebed is, Heere, laat er een einde aan komen. Zoals ik net al zei, we hebben hoop voor de toekomst. We mogen ons uitstrekken naar hem, omdat de Heere Jezus ons nog ten volle geopenbaard gaat worden. En dan sluit vers 3 af met de woorden. En ieder die deze hoop op hem, op de Heere Jezus heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Hier worden we weer allemaal door Johannes aangesproken. Ieder die deze hoop op hem heeft, op de Heere Jezus. Ieder die uitziet en wacht op de komst van hem op de wolken van de hemel. En op de openbaring van de Heere Jezus, die reinigt zich. Dat herdenken we ook iedere keer als we hier avondmaal hebben in de gemeente. Als je aan zijn tafel deelneemt, dan weet je dat het een heilig samenkomen is. Waarin we gemeenschap met de Heere hebben. En ook tijdens deze maaltijd kijken we uit naar de terugkomst van de Heere Jezus. Daarom moeten we ons reinigen als voorbereiding op iets. Daarom ons tweede punt. Bemoediging, bevestiging, maar tegelijkertijd ook een aansporing. We moeten ons reinigen op de voorbereiding die komt. En we moeten ons voorbereiden. En heel concreet zien we dat in de tafel, als we met elkaar de maaltijd vieren. Maar zeker worden we ertoe opgeroepen om ons te laten reinigen bij zijn terugkomst. En Johannes die wijst iedere keer terug naar Jezus. In vers 6 van hoofdstuk 2 lezen we, wie zegt in hem te blijven, moet zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Daarom vraagt dit voortdurende bekering van onze zonde. Het vraagt voortdurend reiniging van ons leven. Daarom willen we leven volgens zijn woord. Daarom willen we leven volgens zijn geboden. Daarom hebben we onze broeder en zuster van harte lief, toch? Hier in de gemeente. Daarom hebben we de wereld toch niet lief? De begeerte van onze ogen, de hoogmoed van het leven. Broeder en zuster, misschien leeft u wel met zonde in uw hart. Misschien zie je bij jezelf alleen maar mislukkingen. Johannes die schrijft hier in vers 3, je moet je reinigen. Dat is wat jij moet doen. Je zonde belijden en dat openlijk uitspreken tot God. God de Vader gaf zijn Zoon. Die volkomen rein is, waarmee vers 3 afsluit. En hoe herkennen we dan deze mensen die deze hoop in zich hebben? Hoe herkennen we deze mensen die uitzien naar de wederkomst? Ik denk, ook vanuit dit gedeelte, dat we deze mensen kunnen herkennen. Dat ze geleerd hebben waar ze positioneel staan. Dat God hen innig lief heeft. En ze hebben geleerd rein te leven, omdat ze in het licht wandelen en omdat ze hun hoop gevestigd hebben op Jezus. En daardoor zijn ze bereid om hun zonde te belijden. Daardoor hebben ze geleerd om de Heere te verheerlijken in hun leven. Om hem te eren, om hem te aanbidden, om hem de hoogste plek te geven. En ze hebben geleerd om rechtvaardig en oprecht door dit leven te gaan. Misschien herken je je hierin nog niet helemaal. Dat kan, dan is er nog werk te doen. Maar ik wil je bemoedigen en ik wil afsluiten met een tekst en dat is vers 9 van hoofdstuk 1. Misschien zit je hier wel mee, misschien zit je met zonde. Ik hoop dat je gaat zien vanuit dit tekstgedeelte dat God zo graag wil dat je hem erkent. Dat je gaat zien dat hij zo graag met jou wil gaan leven. Dat je gaat zien dat zo groot de liefde van de Vader is geweest, dat wij kinderen van de Vader worden genoemd. Vers 9 van hoofdstuk 1 sluit af. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Stel je hoop op de Heer Jezus. Zie op het Lam dat de zonde de wereld wegneemt. Stel uw hoop en uw verwachting op hem voor deze week. Neem dit ook mee deze week. Ik hoop dat je verwachtingsvol de week ingaat. En dat je mag getuigen van de hoop die in je is. En dat je ook gereinigd, dat je iedere week terug mag denken ook aan dit tekstgedeelte. Dat als je zonde doet, dat je mag weten, ik mag terugkomen bij de Vader. Ik mag weten dat ik gereinigd kan en mag worden door degene die volkomen rein is. En dat is de Heere Jezus. Stel daarom je hoop en verwachting op hem voor deze week. En voor heel uw leven. Amen.